Ja, broeders en zusters, het is voor mij een voorrecht om hier vanavond te mogen staan en met u samen Gods woord te openen. En ik wil vanavond met u stilstaan bij Hebreeën 12 en daarvan vers 1 tot en met 3, ons tekstgedeelte. Maar voordat ik dat met u wil lezen, wil ik eigenlijk eerst tot de jongens en meisjes wat zeggen vanavond. Zodat jullie ook weten waar het vanavond over gaat. Ik wil beginnen met een voorbeeld. En dat voorbeeld is een voorbeeld van een hardloopwedstrijd. Jullie hebben vast allemaal wel eens gezien, als mensen meedoen aan een hardloopwedstrijd en voordat ze beginnen, dan staan ze klaar op de baan, allemaal banen naast elkaar. En dan staan ze voorovergebogen met hun handen op de grond en wachten op het startschot. En als dan het startschot klinkt, dan gaan ze als een pijl uit de boog, vliegen ze weg en ja, ze hebben een doel voor ogen en dat doel is de eindstreep behalen. Wie als eerste over de eindstreep komt, die heeft de prijs gewonnen, die heeft gewonnen. Nou gaat het vanavond niet erom dat we als eerste over de eindstreep komen, maar waar het wel om gaat vanavond, vanuit Gods woord, is dat we die eindstreep behalen. En als we dan kijken naar die mensen die hardlopen, die mannen of vrouwen, dan zien we dat ze geen zware kleding aan hebben, geen jas, geen zware schoenen, geen bergschoenen of een rugzak op. Maar ze hebben lichte kleding aan, strak om hun lichaam. Ze hebben lichte schoenen waar ze zich goed mee kunnen afzetten, zodat ze hun doel kunnen bereiken. En dat doel is als eerste die eindstreep behalen. Nou, dan heb je een klein beetje een voorbeeld wat vanavond naar voren gaat komen uit het woord van de Heren. Daar wordt ons ook verteld over een wedloop, een loopbaan, een hardloopwedstrijd eigenlijk. Dat voorbeeld wordt vanavond gebruikt. Luister maar goed en dan zul je overeenkomsten horen wat ik net gezegd heb en wat we straks zullen horen uit het woord van God. Ik wil graag lezen, Hebreeën, en ik wil beginnen bij hoofdstuk 11. En dat doe ik omdat als we kijken naar de tekst van vanavond, hoofdstuk 12 vers 1 tot 3, dan zien we dat het teruggrijpt op hoofdstuk 11. Want het eerste woordje in vers 1 van hoofdstuk 12 is wel nu. Nou, dat betekent dat er iets vooraf is gegaan waar we de aandacht op moeten vestigen. En ik wil dan ook lezen Hebreeën 11 vanaf vers 33 tot en met hoofdstuk 12 vers 3. Hebreeën 11 vanaf vers 33. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Nou, wie die zij zijn, dat zien we in het hoofdstuk ervoor. Hoofdstuk 11 begint ermee. We lezen daar over Abraham. We lezen over Sara. We lezen over Isaac en Jacob. We lezen over Mozes en vele anderen. Zij, zegt de Bijbel, hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Beloften verkregen. Muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geestelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. En dan komt onze tekst, vers 1 tot en met 3 van hoofdstuk 12. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Tot zover het woord van God. De brief aan de Hebreeën, die zal geschreven zijn ongeveer 70 na Christus. Dus dat is kort voordat Jeruzalem en de tempel werden verwoest. En als we kijken, we hebben natuurlijk niet alle hoofdstukken van de brief gelezen, maar als we de brief zouden doorlezen, dan zouden we zien dat er drie groepen van mensen worden aangesproken in de Hebreeënbrief. Dat zijn in eerste instantie de Hebreeuwse christenen, dan de Hebreeuwse niet-christenen. Dat was eigenlijk een groep intellectuelen die waren overtuigd dat Christus de verlosser is. Ze hadden de waarheid van het evangelie gehoord, maar ze geloofden niet in de Heer Jezus. Ze hebben het niet voor waar aangenomen. En dan zien we nog een derde groep, en dat waren Hebreeuwse niet-gelovigen en die waren ook niet overtuigd. Die drie groepen zien we in de brief aan de Hebreeën terugkomen. En vanavond zullen we ons richten op de gelovigen die worden aangesproken in hoofdstuk 12. We kunnen de brief aan de Hebreeën niet begrijpen als we ook niet kennis hebben genomen van het boek Leviticus in het Oude Testament. De brief aan de Hebreeën is namelijk gebaseerd op de principes van de Levitische priesterdienst. Primair is de brief gericht aan Joodse gelovigen om hen te bemoedigen tegen ongelovige Joden. In de eerste 9 hoofdstukken wijst de schrijver de gelovigen op Christus, de grootste hoge priester, die een volkomen slachtoffer gebracht heeft en die volkomen voorbeden doet. Hoofdstuk 10 tot en met hoofdstuk 13 van de brief, die leert ons hoe wij uit Christus zaligmakende werk behoren te leven en vrijmoedig mogen naderen tot Gods troon. Vanavond denken we dus na over hoofdstuk 12 vers 1 tot 3. En hierin, in dit tekstgedeelte, worden we opgeroepen tot deelname aan de geloofsrace. En ik heb dat eigenlijk ook boven de prediking gezet. De geloofsrace, de race van het geloof. En vanuit de tekst wil ik u een zestal kenmerken laten zien die daarbij horen. Dus bij die geloofsrace horen een zestal kenmerken. En het eerste kenmerk wat we zien in vers 1 is de verheerlijkte getuige. We zien in vers 1 de vermoeiende last. We zien de verfoeilijke zonde. We zien de voortstuwende volharding. We zien de verheerlijkte voleinde. En tenslotte de focus op Christus. Dus de verheerlijkte getuige, de vermoeiende last, de verfoeilijke zonde, de voortstuwende volharding, de verheerlijkte voleinde en de focus op Christus. Op die zes kenmerken zullen we vanavond letten vanuit onze tekst. We beginnen met de verheerlijkte getuige. Hoofdstuk 11 die beschrijft ons de gelovige heiligen die leefden met de hoop op de komende zaligheid in Christus Jezus. Hun geloof werd als het ware getest. Het werd namelijk niet onmiddellijk vervuld. Zij zagen van ver af en geloofden. Immers Christus moest nog geboren worden. En zijn verlossende en zaligmakende werk moest nog worden volbracht. Hier doet geloven ertoe, broeders en zusters. Zij zagen uit naar Christus' eerste komst als Messias. 1 Petrus 1 zegt het zo mooi in vers 10. Daar staat: na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Maar dan staat er: God had met het oog op ons iets beters voorzien. Voor ons die onder het nieuwe verbond zijn. Wij zien terug op wat is gebeurd. Zij, de gelovigen uit het Oude Testament, keken vooruit op wat komen zou. Het was nog niet vervuld. Kijk maar naar Hebreeën 11 vers 40. Daar staat: God had met het oog op ons iets beters voorzien, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Die volmaaktheid wijst op het verzoenende werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Zonder dat verlossingswerk was er geen redding mogelijk geweest. De redding van de oud-testamentische gelovigen was gebaseerd op wat Christus ging doen. Onze redding is gebaseerd op het werk dat hij heeft gedaan, bijna 2000 jaar geleden. Graag wijs ik u op Johannes 20, vers 29, waar de Heer Jezus zegt: zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Vanavond wil ik u laten zien wat hoort bij de geloofsreis, waartoe u wordt opgeroepen, zodat u zeker mag zijn van de overwinning. Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 9, vers 24. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. We gaan kijken naar ons eerste vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Die wij, waar de schrijver het over heeft, dat zijn de gelovige Joden die hebben beleden in Jezus Christus te geloven, maar die nog niet aan de wedloop zijn begonnen. De context is duidelijk dat hier gaat over gelovige Joden. Er staat in het Grieks voor het woord menigte het woord nephos. En dat betekent wolk. In sommige vertalingen staat er ook het woord wolk genoemd. Dat was in het Grieks een bekend woord, dat woord nephos, het woord wolk. En daarmee werd een menigte mee aangeduid. Een groep van getuigen rondom u, zoals een wolk zich om u heen kan bevinden. U moet hierbij niet denken dat deze gelovigen uit de hemel naar ons kijken. Dat is niet wat bedoeld wordt. Zij laten u zien wat volharden is. Zij hebben alreeds de heerlijke plaats ingenomen en de eindstreep behaald. Zij mogen ons bemoedigen als wij op hen letten, als wij op hun leven zien. Nu is de vraag, en nu wij nog? Het tweede kenmerk, wat ik noemde, was de vermoeiende last. U wordt opgeroepen in de race van het geloof om af te leggen alle last, staat er. Dus niet een klein beetje of wat dan ook, maar afleggen alle last. Geen compromissen sluiten met uzelf. Zoals een sportman en een vrouw alle last moet afleggen om zijn einddoel te behalen, zo worden ook wij opgeroepen om onze last af te leggen. Want het verstrikt ons. Waarom? Omdat het u hindert om te lopen, om te rennen. Daar zal ik straks nog wat over zeggen. We zien in onze vertaling staan lopen, maar is dat eigenlijk rennen? In dit gedeelte, vers 1, had dat afleggen van de last te maken met de Joden die weer teruggingen naar de judaïstische wetgeving. De gelovige Joden die liepen gevaar om daar weer in terug te vallen. En ze worden dus hier opgeroepen om dat af te leggen. En voor ons kan dit betekenen dat wij ook onze last afleggen. En die last zou kunnen zijn een liefde tot bepaalde dingen. Zorgvuldigheden van het leven. Of bijvoorbeeld perfectionisme. Wanneer je een te groot deel van je tijd en een te groot deel van je hart hieraan geeft, zal het je hinderen de wedloop te lopen. Een last hoeft overigens nog niet direct een zonde te zijn. Maar in ieder geval is het wel een hindernis tijdens de wedloop. En daarom moet het worden afgelegd. Maar een last kan wel tot zonde worden, wanneer het ons gaat beheersen. U moet uw oude natuur afleggen, dat hebben we pas nog gehoord. Dat kan betekenen dat u of jij stopt met het lezen van bepaalde boeken of tijdschriften, het kijken naar bepaalde televisieprogramma's, je sportbezigheden of onnuttige vriendschappen. De Puritijnen zouden het zo zeggen, en ik citeer: we moeten de zonde niet de poorten van onze ziel laten binnengaan door onze zintuigen. We moeten de oogpoort en de oorpoort bewaken. En wanneer we de poorten te wijd openen voor de zonde en struikelen, moeten we onze zonde belijden en verlaten, onmiddellijk. We moeten de zonde met een zwaard doorsteken. We moeten haar de poorten van onze ziel weer uitdrijven en de poorten sluiten. We moeten de zonde vrezen en haten. We moeten beseffen dat ze ons verstrikt en onze wandel met de Heere verhindert. Einde citaat. De last, dat kan ook zijn dat gelovigen andere gelovigen weerhouden om te rennen. Als het ware zitten zij op de weg en zitten in de weg voor degene die rennen. Vaak moeten de werkers in de gemeente over hen heen springen of om hen heen rennen. De duivel is dus niet altijd de oorzaak van de last. Zij kunnen daarmee een hindernis zijn voor andere gelovigen. Hoe zit het met u? Rent u de wedloop? Of vindt u het allemaal wel prima? En hinderen daarmee onze broeders en zusters in het zien op Jezus, in het oppassen en groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, onze overste leidsman en voleinde van het geloof. Laten wij elkaar aanmoedigen, zoals de geloofsgetuigen uit het Oude Testament ons aanmoedigen, en laten wij ervoor waken dat we niet achterop raken in de genade. Het derde kenmerk wat we zien in onze tekst is de verfoeilijke zonde. De zonde is een grote vijand van de christelijke wedloop. Wat is uw zonde? Is dat hebzucht? Uw trotse hart? Slecht spreken over uw broeder of zuster? Kritisch zijn op de gemeente, maar uzelf niet als levende steen laten invoegen in de gemeente van Christus? Het kijken naar films of programma's met een inhoud waarvan God in zijn woord zegt dat hij daar een gruwel aan heeft? En u kijkt ernaar voor uw zogenaamde ontspanning? De zonde leidt onze ogen van de zaligmaker af, terwijl wij juist worden opgeroepen om het oog op hem gericht te houden. En anders houden we geen stand. Het verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen is dat de ongelovigen de zonde aanhangen en de zonde de gelovigen aanhangt. Ik herhaal het nog een keer. Het verschil tussen de gelovigen en de ongelovigen is dat de ongelovigen de zonde aanhangen en dat de zonde de gelovigen aanhangt. Nou zou u zich kunnen afvragen, maar hoe leg ik dan die zonde af? Dat vinden we niet direct terug in de tekst. Ik wil er toch kort iets over zeggen. De zonde die kan niet worden afgelegd alsof we onze jas uitdoen. En toch wordt u opgeroepen om af te leggen. Het is een werkwoord. We worden ertoe opgeroepen. Alle genademiddelen moeten we gebruiken om ons te helpen. Een sportman of vrouw doet er alles aan wat hen helpt om de overwinning te behalen. Ze zijn er serieus mee bezig, 24 uur per dag. En wij? Hoeveel tijd zijn wij bezig met het woord van de Heere? Studeren we in zijn woord? Bidden wij? Komen we samen in de gebedsbijeenkomsten van onze gemeente? Het afleggen van de zonde is moeilijk. Maar God heeft nooit gezegd dat de christelijke wedloop makkelijk is. Wij zijn verantwoordelijk voor wat we doen en niet doen. Het is een bevel om af te leggen. Kijk maar naar de tekst. Betekent dat wij verantwoordelijk worden gehouden. De wandel van uw oude natuur moet u afleggen en u moet de rechtvaardigheid en de heiligheid van uw nieuwe natuur aandoen. Efeze 4 vers 22 zegt het zo mooi, namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. De zonde hoort niet bij de gelovigen. Romeinen 6 vers 11 zegt: zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Vecht u en jij tegen de zonde? Vlucht u en jij ervan weg? Zie op Jezus Christus. Beleid hem. Leef door het geloof als een zondaar die vergeving heeft ontvangen. Het is zo nodig om op Jezus Christus te zien, anders houden we niet vol. Het vierde kenmerk wat ik noemde was de voortstuwende volharding. Onze tekst spreekt over wedloop. Dit woord komt van het Griekse woord agon. Hierin herkennen we het Engelse woord agony, wat doodstrijd betekent of zware strijd. Het duidt op zelfdiscipline en volharding. Er zijn wel 96 versen in de Hebreeënbrief die de gelovigen bemoedigen om in het geloof te volharden. U wordt vanavond ook opgeroepen om te rennen met volharding en om niet op te geven. Het woord volharding is een sleutelwoord in onze tekst. Rent u al in de wedloop? En bent u gefocust op de Heer Jezus Christus? Of rent u nog uw eigen race, waarvan de uitkomst uw ondergang is? Ik las deze week bij een broeder uit Amerika de volgende zin. En die sprak me erg aan. De wereld zegt: winnen is leven voordat je sterft. En Jezus zegt: winnen is sterven voordat je leeft. Het oude leven moet gekruisigd worden, zoals Paulus dat zegt, voordat de opstanding van nieuw leven is. Het christelijk leven is niet passief. We worden hier in onze tekst opgeroepen de wedloop te lopen. de strijd aan te gaan. Maar weet dan ook, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. De volharding is een vrucht van Gods bewaring, maar die volharding is nog steeds onze volharding. Het gebeurt niet buiten ons om, maar door genade in en door ons. In de volharding gaat het om blijven hopen en vertrouwen op de Here, zelfs als alles tegen ons lijkt in te gaan. En ik heb het hier over de christelijke hoop. Dat is niet een hoop die onzeker is. Maar het is de hoop waarvan Hebreeën 11 vers 1 spreekt. Waarover Hebreeën 11 vers 1 spreekt. Geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Het is een zeker weten. Het is gemakkelijk op de Here te vertrouwen als alles goed gaat. Maar hoe moeilijk wordt het wanneer we veel in ons leven tegen kunnen krijgen. De wedloop lopen die voor ons ligt, zegt de tekst. Overigens gaat het hier niet om wandelen, en ik noemde het al even, maar het gaat hier om rennen. Het gaat om de wedloop. Dus die wandel je niet, daar ren je. Een Engelse vertaling zegt het zo. Let us run with endurance the race that is set before us. Het gaat hier dus om een race. Zoals de oud-testamentische heiligen leefden door het geloof in de belofte van God, zo moeten wij door zo'n menigte van getuigen omringd, ons door het geloof op Jezus alleen richten, in wie al de beloften van God ja en amen zijn. De getuigen moedigen ons aan. Dan willen we kijken naar vers 2. Vers 2, daar staat, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Het vijfde kenmerk van de geloofsrace, wat ik noemde, was de verheerlijkte voleinder. Hier wordt ons oog gericht op de Heer Jezus Christus. In vers 1 werd onze aandacht gevestigd op de verheerlijkte geloofsgetuigen, zij die ons voorgingen. In dit vers wordt onze aandacht gericht op de Heer Jezus Christus. Hij is de leidsman en voleinder van het geloof. Leidsman staat, we kunnen ook zeggen aanvoerder, die u voorgaat op de geloofsweg. Maar die tegelijkertijd ook de voleinder is. Met andere woorden, die uw geloofsweg tot een goed einde brengt. Wanneer je oog gericht is op de Heer Jezus Christus, zie je al het andere in het juiste perspectief. Het is het beste voorbeeld, hij is het beste voorbeeld dat we hebben. Hij is het prototype van al de heiligen, de eerstgeborenen. Het doel van ons geloof is de gever van het geloof. Jezus Christus is uw ultieme voorbeeld. Denk aan de verzoeking in de woestijn. De Heer Jezus herhaalde steeds weer het vertrouwen in zijn Vader, in zijn woord. En u? Hebreeën 4 vers 15 zegt, en die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Hij leefde naar de wil van zijn Vader. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. De Heer Jezus Christus is een nog veel meer wonderlijk voorbeeld dan alle geloofsgetuigen uit hoofdstuk 11. Hun geloof was waar geloof en voor God acceptabel. Maar zijn geloof, het geloof van de Heer Jezus, was perfect en meer acceptabel voor God. Dankzij de geloofsgehoorzaamheid van onze heiland werd hij naar het kruis geleid, waardoor het offer werd gebracht voor onze zonden. Genoeg voor eens en altijd. Het was dus niet zo zoals de Levitische priesterdienst, waar telkens opnieuw geofferd moest worden. Hij heeft het kruis verdragen om zondaars zoals u en ik te redden. Wat dit kruis betekende, verachting, spot, vernedering, verzoeking, godloochening, lijden. De Heere zegt ook tegen ons dat we in de wereld verdrukking zullen hebben. Maar in de toekomende tijd, het eeuwige leven. Predikers die ons vertellen dat het een gelovige altijd voor de wind zal gaan, dat een gelovige niet ziek is en en als hij dat wel is, dat hij te weinig geloof heeft, of dat een gelovige rijk is door middel van bezittingen, dat zijn valse leraars, misleiders. De Bijbel leert ons anders. We zullen met vervolging te maken krijgen, met verdriet, met ziekte. We gaan terug naar onze tekst, vers 2. Hij is niet alleen de leidsman, lezen we, maar hij is ook de voleinder van het geloof. Niemand ging zo'n diepe leidersweg, waarin het zo op geloofsvertrouwen aankwam en niemand wist in zijn lijden zo volmaakt. Hij is degene die hier op aarde het geloofsleven zelf tot een volmaakt hoogtepunt heeft gebracht. Vers 2 spreekt ook over de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Namelijk de vreugde van het zitten aan de rechterhand van de Vader. Dat zijn naam wordt verkondigd. Dat zondaren worden gered. De vreugde om zijn kinderen tot heiligheid te leiden. Zie vers 10 van hoofdstuk 12. Dat de gemeente wordt bijeengeroepen. Dat zijn koninkrijk wordt gevestigd bij zijn verschijning straks. Dat zijn bruid wordt verenigd met hem. De vreugde dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. En de vreugde dat God alles is en in alle voor eeuwig. Het kruis is niet Jezus' eindpunt. Maar het ging Godezijdank door met zijn opstanding, met zijn hemelvaart. Het zitten aan de rechterhand van God de Vader. En het alles aan zijn voeten onderworpen hebben. En we hebben het hier dan over de verhoging van Christus. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Aan ons, zegt de tekst, Hebreeën 11 vers 40. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. En hij heeft voor ons iets beters voorzien. Opdat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. In de gehoorzaamheid, het lijden en de dood van Jezus ontvangen u en ik gerechtigheid en vrede voor eens en voor altijd. Hij zit aan de rechterhand van de troon van God en is voorbeeld voor ons in de race, in de geloofsrace. Zijn werk op aarde is voleindigd, namelijk dat hij verzoening voor ons gebracht heeft. Er moest recht worden gedaan, anders zouden wij de eeuwige dood moeten sterven. Openbaringen 1 vers 18 zegt over hem, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. De belofte van het volharden waarover we spraken wordt ons gegeven ook in openbaringen. In openbaringen 3 vers 21, daar zegt de schrift, wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten aan mijn troon. Op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heeft. Nog een keer. U dient met volharding de wedloop te lopen en onze blik te houden op de Heer Jezus Christus, onze voleinde en leidsman van het geloof. De plaats waar Jezus Christus zit, namelijk aan de rechterhand van de Vader, is een ereplaats. Het is een plaats van gelijkheid aan God. Alle engelen aanbidden hem, zoals we kunnen lezen in hoofdstuk 1 van de Hebreeënbrief. En in hoofdstuk 1 van de Hebreeënbrief zien we ook heel duidelijk dat Jezus Christus God is. Want daar staat in vers 8, maar tegen de Zoon zegt hij, namelijk God, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. Johannes 17 vers 4 zegt ons, ik heb u verheerlijk op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Dit was zijn doel. Daar aan de rechterhand van de Vader is de plaats van gelijke autoriteit met de God de Vader. Het is de hoogste plaats, een superieure plaats. De uitdrukking, hij is gaan zitten aan de rechterhand van God, komen we 5 keer tegen in de brief aan de Hebreeën. Zijn geloofsweg is voltooid. Wanneer u en ik hem kennen, zullen ook wij straks een eeuwige plaats in heerlijkheid bij hem ontvangen. Wanneer er een eind gekomen is aan onze geloofsbeproevingen. Dat is het doel van onze geloofsrace. Tot de eer en tot de glorie van zijn naam. Het feit dat Jezus Christus is opgevaren naar de hemel en het doel bereikt heeft, geeft u grote zekerheid. Dat wanneer u in Christus bent, daar straks bij hem zal mogen zijn. Openbaringen 2 vers 26 zegt het zo. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Hebben we afgelopen zondag nog gehoord. Zoals ook ik die macht van mijn Vader heb ontvangen. Zit hij daar dan alleen maar aan de rechterhand van de Vader, met alle eerbied gesproken? Nee, hij bidt daar ook voor ons. En hij bereidt een plaats voor ons. Hij staat daar ook aan Gods rechterhand. We kunnen bijvoorbeeld denken aan wat Handelingen 7 zegt over Stefanus, voordat hij gestenigd werd. Of tijdens dat hij gestenigd werd, want dat zegt Stefanus dan. Hij zegt, zie, ik zie de hemelen geopend en ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar hij wandelt daar ook. Daar spreekt Openbaringen 2 over, vers 1. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Zoals een aardse koning zit op zijn troon bij zijn toetreding van zijn koningschap, maar ook bezig is met vele andere activiteiten gedurende de dag, zo zit Christus aan de rechterhand van de Vader, nadat hij zijn verlossende werk op aarde heeft voltooid en autoriteit heeft ontvangen over de hele schepping. In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Het mag een troost en een bemoediging voor ons zijn dat de vreze Christus voor u en voor mij bidt. Als wij het niet kunnen, of als wij het tekortschieten, dan mogen we weten dat Hij voor ons bidt. En als Hij bidt, is dat volmaakt, heerlijk en goed. Hij bidt naar de wil van zijn Vader. En dat gebed is volkomen en wordt altijd verhoord. Hij weet wat nodig is voor ons, beter dan dat wij dat zelf weten. Romeinen 8 vers 34 zegt het zo. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Dat pleiten van de Heer Jezus, dat betekent dat Hij speciale verzoeken aan de Vader doet, ten bate van ons. Hij is uw vertegenwoordiger en uw hoge priester ten opzichte van God de Vader. Omdat Hij ook volkomen mens was, weet Hij uit ervaring hoe wij als mensen zijn. Het zesde kenmerk wat ik noemde van de geloofsreis is de focus op Hem. Vers 3. Want let toch scherp op Hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Vers 3 roept u op om scherp op Hem te letten, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U wordt in dit vers opnieuw opgeroepen om op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, te zien. Hij leefde op aarde in de kracht van zijn Vader om zijn wil te doen. Anders kon Hij ons voorbeeld niet zijn. Let toch scherp op Hem, staat in de gebiedende wijs. U moet Christus steeds voor ogen houden. De Heer Jezus doorstond de tegenspraak van de zondaren, zoals u en ik van nature zijn. Zoals Hij in de kracht van zijn Vader volhardde, zo moeten ook wij in zijn kracht volharden. En niet in eigen kracht, want dat houden we nooit vol. Juist het rusten in zijn volbrachte werk als volkomen hoge priester mag ons rust geven. Maar blijf letten op Hem. Ren de wedloop met volharding. Om straks met Paulus te kunnen zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Ik herhaal nog een keer de zes kenmerken van de geloofsreis. We hebben gezien de verheerlijkte getuigen. We hebben gezien de vermoeiende last, de verfoeilijke zonde, de voortstuwende volharding, de verheerlijkte voleinder en de focus op Hem, de Heer Jezus Christus. Dit was een boodschap voor gelovigen. En als u nu de Heer Jezus Christus nog niet kent als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, dan wil ik u vanavond oproepen, stel het niet uit. Maar buig vanavond nog uw knieën, belijd uw zonde aan de Heere en stel uw vertrouwen op Hem. En u zult niet beschaamd uitkomen. En dat zegt 1 Johannes 3 vers 23 zo mooi, zo duidelijk. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Het is een gebod, het is geen vrijblijvendheid, maar wij worden opgeroepen om te geloven in de Heer Jezus Christus. Zo aan het einde van het jaar mogen we terugzien en vooruitkijken, zoals het Bijbelgedeelte van vanavond ook doet. Deze tekst is mij op het hart gekomen en vandaar heb ik daarvoor gekozen vanavond. Maar tegelijkertijd is het ook een tekst die ons doet terugzien op de geloofsgetuigen, die ons doet vooruitzien op de eindstreep, de overwinning die er is in de Heer Jezus Christus, op de race waartoe we worden opgeroepen. Terugzien op wat Hij ons afgelopen jaar heeft geschonken. We hebben genoeg redenen om dankbaar te zijn. Neem alleen maar het feit dat we als gemeente bij elkaar mogen zijn. Vorig jaar bestonden we nog niet. De Heer heeft ons rijk gezegend dit jaar. We mogen gemeente zijn en een plaats bieden aan alle die de Heer Jezus Christus van harte lief hebben en die Hem zoeken en tot eer van zijn naam willen leven. Inmiddels hebben we 2 doopdiensten mogen hebben, waarin in totaal 13 mensen zijn gedoopt. Een 3e doopdienst staat gepland voor 2014, zo de Heer wil in wij leven. Als gemeente mochten we in september officieel geïnstitueerd worden. We mogen gebedsbijeenkomsten hebben en een studiegroep. We hebben een vrouwenavond gehad. We hebben evangelisatiewerk mogen doen. De Heer is goed geweest. Het is mijn gebed dat we ook in het nieuwe jaar zijn aangezicht zullen blijven zoeken. Ook in de gebedssamenkomsten van de gemeente. Met een hart dat vol is van Hem. En elkaar als gemeente zullen blijven bemoedigen en opbouwen op het fundament dat gelegd is, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat we anderen mogen bereiken met het evangelie, het goede nieuws. Want goed nieuws moet je immers delen. Wanneer we in die gezindheid verder zullen gaan, in afhankelijkheid van Hem, en ons zullen verootmoedigen voor Hem, dan zal de Heere ons zegenen. Soli Deo Gloria, God alleen de eer.